Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Genade en vrede, barmhartigheid en vertroosting worden u geschonken of rijk vermenigvuldigd van God de Vader, door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Stel u voor dat wij gaan zingen op Psalm 29, het eerste vers, aardse machten. Loof de Heer, geef de Heere sterkte en eer. En het zesde vers, loof de Heere die wonderen werkt. 29, het eerste en het zesde vers. Wij lezen Gods woordgemeente in Handelingen 26, te beginnen bij het 12e vers, vers 12 tot en met 32. We zingen daarna Psalm 119, vers 81, 119, het 81ste vers, na de schriftlezing Handelingen 26, te beginnen bij het 12e vers. Waarover ook als ik naar Damascus reisde met macht en last, welke ik van de overpriesters had, zag ik, o koning, in het midden van de dag op de weg een licht, boven de glans der zon, van de hemel mij en degene die met mij reisde omschijnende. En als wij allen ter aarde nedergevallen waren, hoorde ik een stem tot mij sprekende en zeggende in de Hebreeuwse taal, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Het is uw hart tegen de prikkels, de verzenen te slaan. En ik zeide, wie zijt gij, Heere? En hij zeide, ik ben Jezus, dien gij vervolgt. Maar richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben ik u verschenen, om u te stellen tot een dienaar en getuige der dingen, beide die gij gezien hebt, en in welke ik u nog zal verschijnen, verlossende u van dit volk en van de heidenen, tot welke ik u nu zende, om hun ogen te openen, en hen te bekeren van de duisternis tot het licht, en van de macht des Satans tot God, opdat zij vergeving der zonden ontvangen, en een erfdeel onder de geheiligden, door het geloof in mij. Daarom, o koning Agrippa, ben ik dat hemelsgezicht niet ongehoorzaam geweest, maar heb eerst degenen die te Damascus waren, en te Jeruzalem en in het gehele land van Judea, en de heidenen verkondigd dat ze zich zouden beteren en tot God bekeren, werken doende der bekering waardig. Om deze zaken wil hebben mij de Joden in de tempel gegrepen en gepoogd om te brengen. Dan hulp van God verkregen hebbende, sta ik tot op deze dag, betuigende beide klein en groot, niet zeggende buiten hetgeen de profeten en Mozes gesproken hebben, dat geschieden zouden, namelijk dat de Christus lijden moest en dat hij de eerste uit de opstanding der doden zijnde, een licht zou verkondigen deze volken en de heidenen. En als hij deze dingen tot verantwoording sprak, zeide Festus met grote stem: Gij raast, Paulus, de grote geleerdheid brengt u tot razernij. Maar hij zeide: Ik raas niet, machtigste Festus, maar ik spreek woorden van waarheid en van een gezond verstand. Want de koning weet van deze dingen, tot welke ik ook vrijmoedigheid gebruikende spreek, want ik geloof niet dat hem iets van deze dingen verborgen is, want dit is in geen hoek geschied. Gelooft gij, o koning Agrippa, de profeten? Ik weet dat gij ze gelooft. En Agrippa zeide tot Paulus: Gij beweegt mij bijna een christen te worden. En Paulus zeide: Ik wenste wel van God dat en bijna en geheel, niet alleen gij, maar ook alle die mij heden horen, zodanige wierden, gelijk als ik ben, uitgenomen deze banden. En als hij dit gezegd had, stond de koning op en de stadhouder en Bernice en die met hen gezeten waren. En aan een zijde gegaan zijn de spraken zij tot elkander, zeggende: Deze mens doet niets des doods of der banden waardig. En Agrippa zeide tot Festus: Deze mens kon losgelaten worden indien hij zich op de keizer niet had beroepen. Tot zover de schriftlezing. Kerk van alle tijden en plaatsen doen wij belijdenis des geloofs en ieder zeggen in zijn hart: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. De tekst, gemeente, voor deze dienst vindt u in de versen 24 tot en met 29. Misschien goed dat we die versen toch nog lezen. Vers 24 tot en met 29. Als hij deze dingen tot verantwoording sprak, zeide Festus met grote stem: Gij raast, Paulus, de grote geleerdheid brengt u tot razernij. Maar hij zeide: Ik raas niet, machtigste Festus, maar ik spreek woorden van waarheid en van een gezond verstand, want de koning weet van deze dingen, tot welke ik ook vrijmoedigheid gebruikende spreek, want ik geloof niet dat hem iets van deze dingen verborgen is, want dit is in geen hoek geschied. Gelooft gij, o koning Agrippa, de profeten? Ik weet dat gij ze gelooft. En Agrippa zeide tot Paulus: Gij beweegt mij bijna een christen te worden. En Paulus zeide: Ik wenste wel van God dat en bijna en geheelijk, niet alleen gij, maar ook alle die mij heden horen, zodanige wierden gelijk als ik ben, uitgenomen deze banden. Tot zover de tekst. Zoeken wij het aangezicht van de Heer in een gemeenschappelijk gebed. Heer, wij mogen ook deze avonddienst tot u opzien U hebt ons samengebracht rond uw woord in uw bedehuis. Wij smeken u, Heren, ach, wilt u zelf meekomen in de bediening van het woord? Wilt ge zelf niet alleen het werk des vaders en des zoons, maar ook de bediening des geestes heerlijk maken in ons midden, opdat wij naar dat woord van u mogen horen, opdat dat woord niet alleen mocht overkomen, zoals de moderne mens dat dan zegt, maar dat dat woord mocht worden toegepast en verklaard in onze harten door de leiding uws geestes. En daartoe zijn wij nu zo onbekwaam. Wij hoorden vanmorgen dat wij voor een onmogelijke taak staan. We zijn hier bezig met dingen die we niet vermogen. Om afkerige mensen, dat zijn ze in zichzelf altijd, tot bekering op te roepen. Dat kan alleen als dat woord van u met kracht en majesteit mag klinken, Heren. En daarom bidden wij van u, o geef, dat wij daar iets van mogen ondervinden. Dat we iets van uw bediening, van uw heerlijke bediening mogen opmerken. Waarin ge dood en leven en vloek en zegen voorstelt. Waarin ge tot een ieder van ons komt. Heren, zalf daartoe uw knechten met uw geest. En geef dat zij op u mogen hopen. Laat hun dienst die zij verrichten gezegend worden met de bekering van zondaren tot uitbreiding van uw heerlijk Godsrijk en tot troost van uw gemeente op aarde. Kon het zijn ook vanavond, laat het zo mogen zijn ook in ons midden, dat er nog parelen worden toegevoegd aan uw middelaarskroon, dat er nog uitbreiding mocht zijn. Bewaar en vermeerder uw kerk. Bewaar die kerk waar uw volk gesterkt en getroost moet gaan worden. Vermeerder die kerk waar zondaren toegebracht worden tot die gemeente die eens zal zalig worden. Heere, geef dat dat woord in de gemeente een grote plaats mag innemen. Een onmogelijke taak, niettemin, u wilt toch met uw gunst nog werken. U hebt uw kerk nog niet verlaten. Wij gevoelen wel een donkerheid vaak als wij in de kerk, in het kerkelijke leven verkeren. Dan spreken wij van afval, van veel verachtering in de genade. Dan zijn de klare zakelijke feiten in het leven des geloofs soms zo afwezig. Dan zijn wij soms bezig met indrukken, met gevoelsmomenten, met alles wat soms heel vaag in onze ziel gebeurt. En toch, het is zo weinig duidelijk. Och, Heere, wilt u zelf het toch openbaren? Want de bediening van uw geest is als de wind. En die geest kunnen wij niet zien, de wind kunnen we ook niet zien. Maar we kunnen wel zien dat die wind waait. Dan ritselt het, of dan worden takken gebroken. Als die geest vanavond gaat werken, dan kunnen wij die geest zelf niet zien. Maar dan gaan er wel dingen gebeuren. Dan worden er toch wel wonderen gevonden in ons midden. Dan gaat het ritselen. Het zou kunnen dat het ritselt, dat er toch enige beweging komt. Het zou kunnen zijn dat inderdaad dat daar dor en dood hout wordt weggerukt en dat er zo een reiniging plaatsvindt. Die wind des geestes, waar de kerk van mag zeggen, ontwaak gij noordenwind en kom gij zuidenwind, doorwaai mijn hof, opdat zijn specerijen uitvloeien mogen. Heren, wat hebben we dat nodig? Diep en steil afhankelijk, in spreken en in luisteren, laat die geest gevonden worden. En dan kan die geest met kracht werken, maar die geest kan ook bijna voorzichtig zich openbaren. Wij beleven tijden waarin wij niet zouden mogen zeggen dat uw geest er niet meer is. Dan zouden wij tekort doen aan wat u nog schenkt. Er zijn nog inderdaad blijken, nieuwe blijken van uw gunst. Ook bij jonge mensen wel. En dat zijn grote dingen. Daar zijn we ook wel verblijd mee, Heren, als het goed is. Maar wel is het waar dat er toch zo weinig wind is. Dat er zo weinig van die noordenwind en van die zuidenwind gevonden wordt, dat we het zo klaar opmerken mogen. Och, Heere, gedenk ons toch. En wilt u geven dat wij mogen smeken om meer van dat werk Gods, om meer te ontvangen van wat gij uit genade wilt schenken. Geef het ook in deze gemeente. U bouwt ook in deze gemeente, Heere, uw koninkrijk. En u wilt ook nog de bediening van het woord zegenen. Geef dat er dus ook vruchten gezien worden en dat dat bij jong en oud mag worden gevonden. Gedenk aan heel deze gemeente En wilt ge heel uw kerk gedenken. Ook die kerk, onze kerken niet alleen. Maar heel uw kerk. Dat is over de kerkmuren heen. O, laat uw woord niet misverstaan. Niet beperken. Maar geef dat al uw volk. Waar ze ook zijn. Dat ze toch meer mogen beleven. Ik ben een vriend. Ik ben een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen. Alle die in getrouwheid u willen dienen. Al die gaarne getrouwe knechten, waar ze ook zijn. En Heere, wilt u datgene wat vervallen is weer oprichten. En wilt u het afgedrevene weer vergaderen. Wilt u uw kerk, de kerken Gods, planten. En wilt u geven dat daar nog nieuw leven in gevonden wordt. Geef dat in allerlei verbanden. In ons volksleven, maar ook de kerk overal, alom ter wereld. Waarin deze wereld toch ook zo veel geleden wordt. Denk aan die kerk, o God, toch nog zwaar bedreigd. Bedreigd soms niet door het communisme, maar soms bedreigd door het decadente Westen. Door het virus dat zo heel duidelijk om zich heen grijpt van oppervlakkigheid en wereldzin. Heere, ach, wat hebben wij vaak de mensen in het oosten te bieden. Wij die vaak in vele opzichten zo aan de aarde flessen gelijk zijn geworden. Och, breng ons weder. Denk aan heel die kerk. Wilt u zijn met heel deze wereld. Waar zoveel landen zijn. Waar honger en oorlogsgeweld heerst. Wilt u gedenken, Heere, aan die brandhaarden die er zijn. Wilt u geven dat er nog vrede op aarde mag komen. Door de kracht van uw geest. Denk aan ons eigen volksleven. Wat een afval en wat een verlating van uw wet. Heere, och, wat moeten wij belijden dat we ook als kerken mede in de schuld staan. Wij belijden dat ook wel, maar beseffen wij dat ook? Staan wij in de breuk? Zijn wij als die de bressen toemuren? Heere, o, geef dat wij de muur mogen bouwen als Nehemia. Dat wij mogen staan voor die muur. En dat wij toch apart mogen wonen. Dat zonde zonde mag zijn en genade genade. Dat we dat helder onderscheiden. Niet zomaar zoals wij dat vaak doen. Zomaar hier en daar. Maar over de volle breedte van het woord. Dat wij echt zonde in zijn volle openbaring mogen onderkennen. Gedenk dan ons volk, onze overheid. O God, gedenk ons en geef dat ook onze overheid mag komen tot uw woord, tot uw wil. Daar is een gruwelijke verlating. Ook bij overheidspersonen. De ene wet na de andere. Soms wetten die toch ook wel schokkend zijn. Allerlei dingen die gebeuren. En die grote, die grondwet, die wordt verzaakt. Ach, ontferm u over ons arme volk en gedenk ons. Wees met inrichtingen van barmhartigheid of weldadigheid. Wilt u daar zelf ook, Heere, kracht geven aan verplegenden. Ook aan verpleegden. Maar ook jonge mensen die soms geroepen worden tot taken die bijna niet kunnen en niet mogen. En dat wordt toch een gewetensconflict. Of waar jonge mensen worden afgewezen terwille van hun overtuiging. Dat zal steeds moeilijker worden. Economisch in Nederland, maar vooral ook zo dat ook nog juist het deel dat voor u wil staan, jonge mensen, soms worden geweerd. O, wilt u dan ook daar nog kracht geven? In ziekenhuizen, in inrichtingen? Wilt u bij het christelijk of het reformatorisch onderwijs ook nog zegen geven, Heere? Laat het nog mogen zijn tot bloei van uw kerk op deze aarde. En tot verheerlijking van uw naam bij het nageslacht. Denk aan allen die het moeilijk hebben. Die een zware weg moeten gaan. Die misschien een handicap moeten meetorsen. Een zware handicap. Heere, helpt u ze. Wilt u ze sterken en helpen. De zieken, soms met chronische kwalen, slepende pijnen, wilt u ze ook daarin bijstaan? Denk, Heere, aan rouwdragenden, aan alle die een zwaar gemis, een groot verlies hebben te bewenen, en wat dan maar nooit wendt en wat niet slijt en wat blijft en wat soms ook maar toeneemt. Dan moeten we leren allemaal gasten en vreemdelingen te zijn op deze aarde. Geen blijvende stad te hebben. Heere, laat dat ook beseft worden. Laat dat ook echt gevoeld worden. En wilt u geven dat er dan ook steun en kracht mag zijn. Wees met hen die misschien wel moeten strijden in het leven. Tegen zichzelf, ja, dat moet wel ieder. Maar die moeten strijden tegen de wereld, tegen hun karakter, tegen de zonde, tegen alles. O, leer die goede strijd strijden en wilt u kracht geven en hulp geven. Heere, wij hebben veel te vragen, maar gedenk ons in uw gunst en zegen ons in uw trouw en hoor ons om Christus wil. Amen. Zingen wij gemeente het 19e psalm, daarvan de verzen 4 en 5. Des Heren wet nochtans verspreidt volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert. En wat er meer volgt, 4 en 5 van psalm 19. Namen vallen er in onze tekst. Drie personen. Dat zijn personen, gemeenten, die in de geschiedenis natuurlijk hebben geleefd. Festus en Agrippa, koning Agrippa en dan Paulus. En we zouden deze drie mensen als figuren uit de geschiedenis u kunnen voorstellen. Zoals je in een geschiedenisboek bladert en dan ook ontdekt wat voor mensen dat geweest zijn. Hoe ze geleefd hebben, wat ze gezegd hebben en wat ze gedaan hebben. Dus zuiver als een stuk geschiedenis. Anderzijds is het geen geschiedenis wat er in het verleden ooit is gebeurd. Het gaat natuurlijk om iets anders. We zullen zien dat die drie personen eigenlijk niet zonder meer als personen ons worden voorgesteld, maar als figuren zoals Bunyan in zijn Christenreis ons ook bepaalde reizigers, figuren voorstelt die je overal weer tegenkomt. Die kom je de kerk tegen, die kom je op straat tegen. Die kom je eigenlijk ook in je eigen hart tegen. Dan zijn het geen mensen meer uit de geschiedenis, maar figuren die we best kennen. Die we wel weten te wonen. Als je om je heen kijkt in de kerk, dan zullen wij misschien zeggen, ja, daar zit er één, daar zit hij, en dat is zo'n Festus, en dat is zo'n Agrippa. En we zouden dat misschien kunnen beamen of bevestigen, maar je komt ze ook in je eigen hart tegen. Zo'n Festus bijvoorbeeld met zijn tegenstand, of die Agrippa met zijn gevoelsmatige benadering van de dingen. Zo'n romantisch getint iemand die allerlei aardige dingen denkt over het geloof, maar er uiteindelijk buiten staat. En dan ook Paulus. Ja, dan hoop ik ook dat Paulus niet onbekend is. Die Festus en die Agrippa, die kennen wij wel. Net als die figuren uit de christenreis, zoals huichelaar, huichelachtig of bijoogmerk. We kennen wel al die namen die Bunyan geeft en die ook hier in deze tekst wel wat terugkomen. Maar als nou die namen ons worden voorgesteld, dan hoop ik vanavond dat wij ze kennen, dat wij ze onderkennen, ook in onze tijd, in de kerk, in de wereld, maar ook dat wij ze mogen onderkennen in ons eigen hart. En dat we weten dat ze ook hier van binnen zitten. Dan wordt het naar buiten toe alweer heel anders. Dan kunnen wij niet altijd zo makkelijk naar anderen kijken, dan worden wij geleid in ons eigen hart. Dus je ziet die mensen in de geschiedenis, je ziet ze buiten jezelf, maar ook in jezelf. En zo willen wij vanavond deze drie namen u voorstellen. We schrijven boven deze tekst het woord van God onder de mensen. En dan is het heel eenvoudig. Bij Festus, bij Agrippa en bij Paulus. Het woord van God onder mensen. Allereerst is daar dan Festus. Festus zit, laat ik zeggen, bij Paulus in de kerk. En heel lang luistert hij met veel aandacht. Hij is belangstellend, meer dan zijn voorganger Felix, die geen tijd had, die het afwimpelde, zijn geweten begon te spreken en het kon niet meer. Voor ditmaal ga heen en als ik gelegene tijd zal bekomen hebben, zal ik mij tot u roepen. Dan komt het weer opnieuw. Felix, de man van het uitstel, zijn geweten brandt, hij kan er niet langer naar luisteren. Die Festus is veel meer tegemoetkomend. Iemand die belangstelling heeft, iemand die geïnteresseerd is. En toch, die Festus openbaart zich tenslotte zelf ook. En dan valt hij zomaar Paulus plomp verloren in de rede. Paulus is aan het spreken en hij is in de kern van zijn betoog. Kruis en de opstanding van Christus, daar gaat het om. En dan ineens, dan gebeurt het zomaar dat die Festus zomaar interrumpeert. Zomaar ineens Paulus onderbreekt. Dat gebeurt trouwens toch wel eens vaker in de kerk, denk ik, dat wij het woord onderbreken. Niet waar? Dat gebeurt toch wel eens? Dat we het woord van God horen en dat we toch ook wel eens wat zouden willen terugzeggen. Soms gebeurde dat ook wel eens, maar ik denk dat u het wel eens beleeft en meemaakt. Dat een jongen of een meisje zegt, ja, laat die dominee nou maar amen zeggen. Laat die nou maar stoppen, nou weet ik het wel. Nou hoeft hij niet meer door te gaan. Of dat, en dat is een mens niet eens altijd, dat is zelfs de duivel die ertussen komt onder de prediking van het evangelie en die zegt, ja, maar dat wordt nou wel gezegd. Zou dat nou allemaal wel zo zijn? En dan komt er een andere tekst tegenover, hè, zo gaat dat. En dan wordt het ondermijnd. Nou, zo is het nou ook met die Festus, die valt er zomaar middenin. Hij kan zich niet meer inhouden. Gij raast, Paulus. Ja, hij kan ook niet zeggen dat het eenvoudige Galileërs zijn, mensen die toch maar weinig verstand hebben van de dingen. Hij moet wel erkennen dat die Paulus iemand is die er wel wat van af weet. Die heeft wel wat gestudeerd, die heeft wel in die zin ook wel letters gegeten. En nou gooit je het over die boeg, uw grote geleerdheid brengt u tot razernij. Nou, dat is echt een figuur, die Festus. Het gaat over het kruis, het gaat over de opstanding, het gaat over de kern. Het gaat nou juist over datgene wat zo van belang is, van vitaal wezenlijk belang en gewicht. En dan haakt die Festus af. En dan zegt hij, dat kan ik niet meemaken en nu kan ik niet verder met je meegaan. Nou, dat is toen gebeurd vooruit, maar dat komt in onze tijd toch wat voor. Dat er mensen zijn die, als dat woord van God aan het woord moet komen en als je bij de kern van de zaak komt, die dan eigenlijk ook in de rede vallen gewoon en zeggen, ja, dat geloof, denk maar aan het algemeen betwijfeld geloof, dat geloof, dat kun je wel aanvaarden voor zover dat verstand het erkent. Echt iemand die de rede eert. Een rationalist. Iemand die, dat is in al de tijden er geweest, de stroming van het rationalisme, dat het woord van God wel wilde aanvaarden, als het niet in strijd kwam met de wetten van de rede, als het niet in strijd kwam met de wetten van de natuur. Het denken vanuit het verstand. Dat is in Nederland ook gebeurd. In Nederland is eigenlijk als voornaamste argument, als het ergste dynamiet onder het woord gelegd, dit, dat men op de universiteiten en waar dan ook toch eigenlijk met die argumentatie kwam van ja, dat is zo oudbakken als het maar kan. Er staan toch dingen in de Bijbel, zegt men, maagdelijke geboorte, hemelvaart, de opstanding uit de doden. Er staan toch dingen in de Bijbel, die zijn toch gewoonweg niet te aanvaarden. Dat kan toch allemaal zo niet zijn. Dat zegt toch je gezonde denkvermogen, je verstand. Opmerkelijk is dat, dat de duivel in deze tijd met het argument van de wetenschap, van de reden, van het hameren op datgene wat we niet kunnen begrijpen, dat de duivel eerst, zo is het gegaan, dat hij eerst het woord van God feitelijk heeft ontkracht, afgeschaft, feitelijk dat woord heeft dichtgeslagen, dat kun je redelijkerwijze toch niet meemaken, terwijl nu in Nederland eigenlijk het meest onredelijke geloofd wordt. Als je dan weet wat New Age betekent, dan zie je dat, och, dat daar allerlei wonderlijke, dwaze dingen worden aanvaard. Het vreemdste kan allemaal. Reïncarnatie, noemt u maar op, dat heeft de plaats van het woord ingenomen. En je moet soms denken hoe het toch wel komen kan dat men alles wil geloven behalve het eenvoudige woord Gods. Behalve de naakte schrift. Dat men maar is bezig dat woord te vervalsen, dat woord te ontkrachten, zodat er tenslotte niets overblijft. De wetenschap, dat vestersgeloof, dat heeft eerst de Bijbel op die wijze, onder die bewijsvoering, ongedaan gemaakt. Van dat kunnen we verstandelijk niet verklaren en begrijpen, dus dat hoort er niet meer bij. En toen heeft de duivel alle deuren opengezet voor het meest onredelijke wat er is. Ik hoef geen namen te noemen in deze tijd, daar gaat het ook niet om. Maar het gaat er wel om vanavond dat je die vesters ook wel eens bij jezelf tegenkomt. Dat je die in de kerken wel tegenkomt, theologen. Maar misschien ook wel eens, jongelui, jonge mensen, als je in de kerk zit en als dat woord van God wordt verkondigd en ineens dan val je ertussenin. En dan stuit je op zo'n punt dat je zegt, ja, wat moet ik daar nou mee? Ik zat met een kleine groep catechisanten, nog niet zo lang geleden, in een gemeente te catechiseren. En die jongens van 12, 13 jaar, die stelden zo een aantal vragen, waarvan ik nou toch als dominee ook moest zeggen, ja, eigenlijk, ik zou het ook niet weten. Dat kan ik je niet vertellen. Waarom die zonde zo ontstaan is, hoe die zonde gekomen is, ik weet het ook niet. En dan zeg je, ja, er zijn zoveel dingen die wij niet kunnen verklaren. En ik denk dat je daar ook op latere leeftijd, daar hebben dominees wel last van, daar hebben we allemaal zoveel hinder van. Die vestes die zit naast je. Die zit eigenlijk in je eigen leven, in je eigen hart. En je zou hem wel willen kwijtraken. Die zoveel vraagtekens plaatst achter het woord. Die zoveel vraagtekens plaatst achter de prediking van het evangelie. Die man van het verstand die altijd maar alles verklaard wil hebben. En Paulus gaat daar wel op in. Paulus durft die handschoen op te nemen. En Paulus zegt, ik raas niet, machtigste Festus. Hij blijft eerlijk. Hij blijft beleefd. Hij zegt, ik raas niet. Maar, zegt hij, ik spreek woorden van gezond verstand. Nou kun je met het verstand niet zalig worden, zoals Rome zegt. De Romeinse kerk zegt, je kunt met het verstand opklimmen. De ladder van het verstand en van die natuurlijke godsdienst. Je komt al maar hoger en je komt tenslotte in het zaligmakend geloof. Je kunt vanuit het verstand beginnen. Dat kan niet. Je kunt met het beste, het grootste verstand het woord Gods niet verklaren. Het is zelfs voor de wijze en de verstandige verborgen en de kinderkens geopenbaard. De eenvoud. Dus je verstand, nee, je kunt je verstand uiteindelijk niet te hulp roepen. Toch zegt Paulus, gemeente jongelui, Paulus zegt, ik spreek toch woorden van een gezond verstand. En dat is misschien toch wel iets waar we in onze tijd oog voor moeten hebben. Gezond verstand. We zitten in de kerk en we hebben die oude Bijbel en we gaan met het woord van God om. En het is toch niet zo, zoals men dat dan zo zegt tegenwoordig, dat je dan maar die blik op oneindig hebt en het verstand op nul en dat er niet meer nagedacht hoeft te worden. Paulus zegt, gezond verstand. En het zou wel eens goed zijn om dat ook te gebruiken. Ik zou aan onze scholieren op school, die alweer druk bezig zijn wellicht ook, al begonnen, ik zou willen vragen, gezond verstand. Ja, dat verstand wat je op school nodig hebt. Bij al die vakken, bij al die tentamens, bij alles wat er gedaan moet worden. Paulus zegt, het gezond verstand, dat moet je toch maar gebruiken. Laat ik eens een voorbeeld geven. Het getuigt van gezond verstand als wij mensen nadenken over het leven dat een reis is. Ons leven is een reis. We zijn allemaal immers op reis naar de eeuwigheid. En als ik nou zie hoe in Nederland, als de vakantie aanbreekt, hoe zo'n reis in kaart wordt gezet. Hoe allerlei zekerheden worden vastgelegd. Dat zou kunnen gebeuren. En daar zou het verkeerd kunnen gaan. En als me dat nu overkomt, nou dan ben je inderdaad op een bepaalde wijze bezig om al die eventualiteiten uit te sluiten. Maar dan is het toch niet een zaak van dwaasheid. Nee, dan is het toch iets van een zeer gezond verstand. Nou reizen wij allemaal naar de eeuwigheid. Wat een reis. We zitten in de trein, allemaal. En die trein die kan zomaar stoppen. En dan komt er een perron. En dan is het ene perron, de eeuwige ondergang, eeuwig buiten, eeuwig zonder God, eeuwig in de pijn. En het andere perron, dat is de eeuwige vreugde, het eeuwige leven. Dan zou je wel bijna de gemeente mogen opwekken om toch meer naar dat woord van Paulus te horen. Gezond verstand. Als je daar nou vanavond, en het is er niet mee te verklaren, dat weet ik. Maar als je nou vanavond, jongelui, je gezonde verstand zou laten werken. Je zit onder het woord in de kerk, onder de bediening van het evangelie. Gezond verstand, gebruik dat nou eens. En denk eens aan die trein, denk eens aan die reis. Denk er eens aan, mijn zielen doorziet ge lot, waar zult ge rechtvaardig, hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Waar zal ik nou uitstappen? Dat is een zaak, zegt Paulus, dat is niet voor oude mensen. Dat is niet voor mensen die van de dingen in het leven geen verstand hebben. Dat is gezond verstand. En Gods woord zegt, daar is niets verdraaids, nog verkeerds in. Je moest het meer gebruiken, echt, echt. We moesten meer ons verstand, ons gezonde verstand laten werken. Die Festus die zegt, geraasd, Paulus. Daar staat in het Grieks, je bent bezeten met een manie. Je bent manisch bezig. Maar Paulus kan het verklaren en die zegt, nee, gezond verstand. Dominic Cox zei, je moet dat historisch geloof productief maken. Woekeren met de talenten die God je gegeven heeft. Niet waar? Dat is toch heel duidelijk en nuttig om dat te doen. Gezond verstand, een ander voorbeeld. Nu zitten we hier onder het woord van God. En daar wordt nu dat evangelie van de zaligheid wordt voorgesteld. En we worden voor die open deuren van Gods genade geplaatst. En Mozes zegt, ik heb u voorgesteld, zegt hij, het leven en de dood. En dan zegt hij niet amen. Dan zegt hij, kies dan het leven. Dan komt hij ermee en dan zegt hij, je staat er nou wel, maar er zal ook wat anders moeten gebeuren. Kies dan het leven, opdat gij leeft. En Mozes wist dat dat volk het niet kon, maar hij stelt ze voor die enorme verantwoordelijkheid. En dan zou je eigenlijk wel eens verwachten, het is niet zo, dat weet ik. Je zou het eigenlijk wel eens verwachten als nu de gemeente, als wij allemaal, als wij meer met dat, dan zeg ik met dat verlichte verstand, dat eenvoudige woord Gods zouden mogen verstaan. Ach, wat zou er dan toch meer gebeuren? Maar op de een of andere wijze, het verstand laat na de ware grond van het weldoen op te merken. Je komt er niet met je verstand. Je kunt nog zo een appel doen op dat verstand. Je mag het wel zeggen. Denk na. En ik denk ook dat de predikers van het evangelie dat doen moeten. Dat ze ook moeten appelleren op dat gezonde verstand van Paulus, die zegt, ik spreek woorden van waarheid. Het is zo, en van een gezond verstand, want is er geen hoek geschiet, zegt hij. We zouden er meer op moeten appelleren, maar het verstand laat na. Het verstand ziet het niet. En toch, zei Brakel, het is de redelijke godsdienst. Het is de opperredelijke godsdienst waarin de Heer ook zo tot ons komt. Zul je het niet vergeten, gemeente, om toch ook met dat verstand te werken onder het woord Gods. Om te bidden om een verlicht verstand, om niet in dat verschrikkelijke van die vesters te vervallen. Die uiteindelijk zegt, het is, dat is razernij, dat zegt de duivel. De duivel zegt, zolang als je onbekeerd bent, dan geloof je dat ook, de list van de duivel. Dat woord, dat oude woord van God, dat is eigenlijk razernij. Bunyan dacht toch van die vrouwen die hij ontmoette, dat, ja, dat ze, toen hij ze de eerste keren ontmoette, later ontdekte hij het geheim daarvan, maar dat het toch wel mensen waren die bijna in die tijd niet thuis hoorden en pasten. Wel, en hoe vaak zul je dat niet zeggen? Hoe vaak zul je niet denken van mensen, ook mensen die de Heere vrezen, dat toch een secte is die overal wordt tegengesproken. Maar Paulus zegt, gezond verstand. Festus, dat is Festus de eerste. En dan de tweede, Agrippa. En dan komt Paulus en hij haalt die Agrippa erbij. Dat is niet een man van het verstand. Nee, dat is iemand meer van het gevoel. Hij heette eigenlijk Herodes, Agrippa de tweede. Hij had ook aan de tempel, evenals velen uit zijn geslacht, nog wel veel goeds gedaan. Hij stond eigenlijk met één been in het Jodendom. Hij stond er vlakbij, bij wijze van spreken. En die vrouw van hem, Bernice, hoewel ze helemaal niet in een zuiver leven leefde, op een zuivere wijze, die Bernice, die zag er heel wat in. Die had wel een pelgrimstocht naar Jeruzalem ondernomen, die had de Nazireërgelofte afgelegd. Dus het was iemand die luistert met belangstelling, met aandacht naar wat toch wel die Paulus te zeggen heeft. Ze willen graag naar die Paulus luisteren. Je moet eigenlijk die Agrippa met zijn vrouw Bernice zien als bruggenbouwers. Zo staan ze ook bekend in de geschiedenis. Die een brug willen slaan tussen de wereld van die tijd en de kerk. Nou, die bruggenbouwers zijn er nu ook wel. Die een brug willen slaan naar de wereld. Die zaken bij elkaar willen brengen. De kloof willen overbruggen. Mensen van het compromis. Nou, deze Agrippa heeft de bijnaam, is bekend onder ons als de bijna christen. Staat ook in die tekst. Paulus betrekt hem erbij en die zegt, die koning die weet het. En dat is heel wat als die tegen Agrippa kan zeggen, ik weet dat hij deze dingen ook wel kent. Hij kent ze allemaal. Want het is in geen hoek geschied. En hij gelooft de profeten. Dat gaat ver. Als je de profeten. Ik weet dat gij ze gelooft, zegt hij. Dus die Agrippa stond vlakbij. En die wordt dan ook wel genoemd de bijna christen. Iemand die nog maar een heel klein zetje nodig heeft. Hij is er bijna. Koninkrijk Gods nabij gekomen, bijna in dat Koninkrijk Gods. Zo is het ook vertaald in dit vers. Er staat dat Agrippa zegt, gij beweegt mij bijna een christen te worden. We kennen dat woord wel, bijna. Maar de vertaling zou misschien wat anders moeten zijn. Dat zou kunnen betekenen dat het ongeveer zo geweest is dat die Agrippa zegt, ja, je moet me niet te snel een christen laten zijn. Je moet me niet helemaal voor je kar spannen. Je moet me niet helemaal in dat web van je geloof inspinnen. Zo is het eigenlijk ook nog weer niet met me. Nee, ik moet toch ook enige afstand bewaren. Nou, dat zijn nou eigenlijk mensen, gemeenten, die dichtbij zijn. Heel dichtbij. En die, als het er nou feitelijk op aankomen, zich toch heel bewust, heel duidelijk terugtrekken. Mensen waarvan je zegt, ja, dat is nou een hele aardige man. Daar kun je mee praten over de waarheid. En ze is wel eens bewogen onder de prediking van het evangelie, bewogen. Het laat ze niet koud, het laat ze ook niet los. Het maakt soms heel wat los in hun leven, in hun wezen. Ze hebben begrip van de dingen. Ze zijn absoluut niet afwijzend. Ze staan sympathiek tegenover het woord. En soms hebben ze ook wel hoop dat ze erbij horen. En dat ze toch wel door dat gloedvolle van het evangelie zijn aangeraakt. Soms lijkt dat er dan wel op. Maar als het er nou wezenlijk op aankomt, dan ineens zeer duidelijk de afwijzing. Dan trekt men zich terug. We weten wel in de schrift dat er meer van deze mensen worden getekend. Denk eens aan Rut en Orpa die met Naomi meegingen. En dan zie je ze beide opschuiven naar de grens. En je ziet eigenlijk niet het verschil tussen die twee. Rut die de belijdenis aflegt, uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. En die Orpa. Die Orpa die komt ook mee. Maar dan toch uiteindelijk als die schoonmoeder zegt, dat was verstandig van Naomi, dat was heel verstandig. Dat ze zei, weet je nou wel wat je doet en ga toch terug, keer toch terug, want ik heb je niks te bieden. Ze stelde ze op de proef. En als je dan dat hoort, dan komt het zo met die Orpa dat ze met tranen, ze weent, dat ze met tranen teruggaat. En dan staat er, ze keerde terug tot haar volk en tot haar goden. Ben je er ook niet eens bang voor? Je zit onder het woord van God. Je spreekt over dat woord. Dominees moeten zich dat ook echt aantrekken. Ze spreken over dat woord. Ze hebben ambtelijke interesse in dat woord. Ze zijn met dat woord doende en vanuit dat woord aan het spreken. Maar ben je er niet bang voor soms dat er zo'n uur der waarheid in je leven aanbreekt, dat je kerkelijke zondagse kleed afvalt ineens. En dat er ineens die persoon, die man, die aardige vrouw, dat ze ineens in de ware gedaante staat, met tranen terugkeren. Er was een prediker die hierover preekte, over Rut en Orpa. En die had dit als thema. Die zei, de keus van Rut en de kus van Orpa. Dat is niet veel verschil. De keus van Rut. De kus van Orpa. Eén letter. Wat is het een klein verschil? Wat liggen de dingen soms subtiel? Wat nu waar is en wat nou niet waar is? Dan moet je eens denken aan Lot. Lot en zijn vrouw. Die zaten dagelijks aan dezelfde tafel. En die spraken met elkaar. En ik weet bijna geen mensen in het woord te vinden bij wie dat ernstiger en duidelijker blijkt. Die ene, die was er nou net wel. En die ander was er nou net niet. Net niet. De vrouw van Lot. Lot net wel. Je zou zeggen, ja, hij is als een brandhout uit het vuur gehaald. Het is een wonder dat zo iemand als Lot, dat hij daar nog bij komt. Ja, hij brandde als het ware al bijna in het vuur. Dat vuur van Sodom, dat had hem wel haast verteerd. En die vrouw? Net niet. Dat was nou, ze heeft met haar man gepraat. Ik stel mij voor dat die Lot en zijn vrouw, dat ze heel ver samen konden praten. En dat Lot zei, ik heb toch wel hoop voor mijn vrouw. Ze is toch niet onverschillig. En het is toch niet zo dat ze helemaal zo werelds is. Ze leest toch ook wel eens de Bijbel. En ze is toch ook wel eens met deze dingen bewogen. Hoop voor zijn vrouw. Ze hebben met elkaar wel kunnen spreken. Nu ja, misschien zijn er dingen geweest die gevoelig lagen en die verschillend waren. Maar die vrouw van Lot, en dan zegt de Heer Jezus, gedenk aan die vrouw van Lot. Aan wat er nou met die vrouw gebeurd is. De een net wel. Dat is natuurlijk ook niet tot Gods eer, gemeente, als je er net wel zou komen. Dat bijna, goed, laat het dan zo zijn. Dat een kind van God, ze zeiden vroeger wel, dat hij met de nachtschuit binnenkomt. Met de nachtschuit heen gaat. Nu ja, daar is wel hoop, maar de dingen liggen niet duidelijk. Dat is niet tot Gods eer. Als het op die manier zou gaan, met u, met mij, als we geen klare, leesbare brieven zijn van het Koninkrijk Gods, dat is niet tot Gods eer als je er net wel bij bent. Ja, ik weet wel, het zal een groot wonder zijn als een mens de ogen opslaat en als die erbij zal zijn. Dat zal verwondering geven. Maar dat nou net niet, dat we zouden zeggen, och heren, we hebben toch in uw naam gegeten en gedronken. We hebben vele duivelen uitgeworpen en uiteindelijk, we staan er buiten. Iemand hier uit uw midden heeft mij wel eens gezegd, jaren terug, dat begrijpen jullie allemaal wel, dan heb je een geul door de hoflaan gelopen en dan heb je een put in de bank gezeten. En dan, dat zou toch geweldig zijn als je dan moest zeggen, ja, en dan toch nog net buiten. Misschien wel verbazing, omdat je zou moeten zeggen, ja, ik had het toch vast gedacht. Moet je eens indenken. En dat moet ik niet alleen tegen u zeggen, moet ik tegen mezelf zeggen, moeten we tegen elkaar zeggen. Dat zegt de Heere vanavond tot ons. Mensen die in de bijna-sfeer leven. De Heere Jezus zei, ge zijt niet verre van het Koninkrijk Gods, je bent er bijna. En als God het niet verhoedt, dan ben je straks eeuwig buiten, op de afstand, in het woord, voor de poort geweest. En als het ware de zegen van Gods kinderen horen noemen en schilderen. En uiteindelijk dat buiten staan. Mijn vader vertelde eens van een gezelschap en daar werd gesproken over de dingen natuurlijk van het geestelijke leven. En iemand had de leiding en die vrouw die de leiding had, die bepaalde van al die mensen hoe het nou wel met haar was. Is dat nou wel van God wat je zegt en hoor je er wel bij? En ja, daar bleef eigenlijk niet zoveel van over. Ik weet verder niet hoe dat was. Toen was het mijn grootvader, zo heb ik gehoord, en die stelde toen die veelbetekenende vraag, die moeilijk oplosbare vraag, ja, wie kan die nou beantwoorden? Toen zei hij, kunt u mij nou het antwoord geven op twee vragen? Die eerste vraag, dat is met hoeveel kun je verloren gaan? Nou, dan moet je Hebreeën 6 maar eens opslaan. Waar het toch allemaal staat, hè? Hemelse gaven gesmaakt hebben, het goede van de toekomende eeuw gevoeld hebben. Die staat hier, de hemelse gaven hebben gesmaakt, des heiligen geestes deelachtig geworden zijn, gesmaakt hebben het goede woord Gods, de krachten der toekomende eeuw. Met hoeveel kun je verloren gaan? Daar geeft hier Hebreeën 6 enigszins een antwoord op. En de tweede vraag was deze, gelukkig. Die vraag is er ook. En met hoe weinig, en dat is nou niet om te zeggen, kijk die Lot, hè, als je er nou maar net bent. Maar hij zegt, met hoe weinig van Gods werk kun je nou behouden worden. Kijk, ik mag niemand erbij sluiten, insluiten, die er niet bij hoort. Ik zou misleidend bezig zijn in de bediening van het woord, gemeente, als ik één van u hoop zou geven waar God geen hoop geeft. Ik zou ook buitengewoon misleidend bezig zijn als ik één van u zou buitensluiten die de Heere insluit. Nou, je voelt, dan ligt het niet zo gemakkelijk, niet zo eenvoudig om te zeggen, staande achter dat woord, hoe het nu zijn zal. Die twee vragen. Die familie van Lot. Wel, die raakvlakken die je met het evangelie hebt. En dan zijn wij toch nog mensen. Wij zijn toch nog christenen. Ja, dan moeten wij zeggen, wel, wij hebben toch nog wel wat raakvlakken met dat woord. Dat geloof ik van harte. Dat kan ik wel aan u zien. Raakvlakken die we met dat woord hebben. Maar God geven ons dat wij niet als die bijna christen straks eenmaal buiten komen te staan. Dat het niet net te laat is als de Heere in ons leven komt. Agrippa is er ook wel. Hoef je ook niet om je heen te kijken. In je eigen hart die Agrippa levend. Die uiteindelijk de zaak afhoudt. Die als het puntje bij paaltje komt, zegt ik ben er niet. Festus Agrippa. Paulus. En nu die Paulus. Nou was ik laatst in een gemeente en dat was toch mooi. Ik weet niet hoe het u vergaat. Maar er was toen een ouderling. Een ouderling in een invalide wagen die zo ook binnenreed elke dienst. Dus de man had wel een zwaar kruis. En die bad na afloop en die zei: Heren, we zijn zo bepaald bij Festus en bij Agrippa, dat er een heilige begeerte kwam in ons hart om nu te weten wie Paulus was. We hebben zoveel gehoord, inderdaad, zo met schaamte moeten toestemmen wat het nou allemaal niet kan zijn, wat een Festus als aanval opgeeft en wat een Agrippa uiteindelijk zonder de waarachtige bekering oplevert. Dat er dan toch wel een begeerte moet zijn in ons leven om te zeggen: nu die Paulus. Zeg nu, wat is het wel? En wat heeft nou die Paulus meer als die Agrippa en die Festus? U weet er ook wel van hoe ver het met een mens gaan kan, ook in de geschiedenis van uw gemeente. Hoe ver het soms gaan kan wat uiteindelijk toch weer zo wegdrijft, wat zo helemaal midden in de wereld terechtkomt. Agrippa, nu die Paulus. En Paulus, ja, wat moeten wij nu van Paulus zeggen? We hebben daarvan gelezen. Die derde, wat is het nu wel? Wel, dan mogen wij toch zeggen, dan geef ik drie dingen uit dit gedeelte waarvan ik zeg, ja, dat is nu Paulus en dat is nu een kind van God. Daar ken je hem nu aan. En als dat nu waar is in ons leven, dan is dat nu het leven van al Gods kinderen. Dan ligt daar hun hart in verklaard. En het eerste wat ik dan zeggen moet, als het nou gaat over een christen, die Agrippa gebruikt dat woord, die zegt bijna een christen, hij zegt dat zomaar, dan was Paulus anders. Paulus sprak niet zomaar over een christen, maar Paulus begon, dat was dus de kern van zijn betoog, hij begon met Christus. Ook de catechismus heeft diezelfde volgorde. In zondag 12 wordt er niet eerst over die christen gesproken, van dat is iemand die dit heeft en die dat mist en die dat niet doet. Nee, het gaat eerst om Christus. U kunt zeggen, ja, dat is heel eenvoudig. Wel, dat is ook wel eenvoudig, maar het is in de geestelijke dingen ontzaglijk noodzakelijk. Kijk, Paulus, ik zei het al, Paulus spreekt over de kern van de zaak. Hij zegt namelijk, het is heel, heel eenvoudig te duiden, namelijk dat de Christus lijden moest en dat hij de eerste uit de opstanding der doden zijnde een licht zou verkondigen deze volken en de heidenen. Paulus spreekt van Christus. Die Agrippa, die heeft wat vroomheid, die heeft wat gevoelens, die heeft wat beloften, wat vage zaken, en uiteindelijk, het blijkt allemaal niets te zijn. Nou, wat is nou het geloof zonder Christus? Dan kan het inderdaad heel wat zijn. Dan kun je zeggen, ja, dan hebben wij wel eens zo'n mooie dienst, zeggen de mensen tegenwoordig, zo'n mooie dienst toen meegemaakt. En toen hebben we met gevoel onder het woord gezeten. Paulus zegt, het gaat erom, mensen, dat je iets van Christus kent. Waarom wordt gij een christen genaamd? Dan komt eerst die catechismus. Waarom wordt hij Christus, dat is gezalfde, genaamd? En de kern van het leven, dat ontdekt Gods volk wel steeds meer. De kern van het leven is uiteindelijk, niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, namelijk Jezus Christus en dien gekruisigd. Een ander fundament kun je niet leggen. Daar mag nu alles op gebouwd worden, maar je kunt zonder dat kruisevangelie, je kunt zonder dat bloed der verzoening, kun je geen christen zijn. Zonder die kennis van de zaligmaker, daar moeten we toch feitelijk allemaal op houden. Dat we zeggen, wat nu buiten Christus ligt, dat kan eigenlijk voor God niet bestaan. Wees maar eerlijk, laten wij maar eerlijk zijn, wat moet er dan toch ontzaggelijk veel vallen? Toen die Johannes de Doper zei, hij moet wassen en ik moet minder worden. Och, wat moest Johannes toen toch een streep halen door allerlei dingen. En die Paulus die zei, ik heb alle schade en drek geacht om de uitnemendheid der kennis van Christus. Kijk, die Agrippa die promoot dat en die zegt, wel, dat heb ik nou allemaal. En dat heb ik gedaan en dat doe ik. En ik sta er wel vlakbij. En niet afwijzend, zeker niet. Ik ben zeer meegaand. Maar Paulus zegt, ik ben nou net al die meegaande dingen kwijtgeraakt. Al die mooie dingen. Mijn opvoeding en mijn ijver en mijn kennis. Al die dingen waar nou de wereld van zegt, nou dat is er nou wel een. En de apostel zegt, dat moest nou net allemaal overboord. Al die bijna zaken, die moeten nou eigenlijk net overboord. Al die gronden waar je zo vaak op hebt willen bouwen. Al die parels die toch wel zo mooi schitterden, maar die uiteindelijk voor God niet konden overblijven en bestaan. Al die zaken, dat moest verdwijnen. En hij zegt, ik heb alle schade en brek gehad om de uitnemendheid der kennis van Christus. Dat is nu het eerste waarvan ik zeg, daar ken je nu een christen aan. En dan zou je misschien kunnen denken vanavond, dat is veel, dat is ver. Daar ben ik niet en daar leef ik niet. En waar ligt nou die weg tot Christus? Ja, ach, ik weet wel, die weg tot Christus, die weg uit Christus. Ik weet het wel, gemeente, die begint bij die eerste tranen. Die begint bij die eerste ontdekking, als het uit God is. Want dan is het allemaal uit hem. Het is uit zijn bediening. Het is op zijn school geleerd. Want de wet, wat eist die wet van ons? Dat leert ons Christus in een hoofdsom. Dan is het uit de bediening van de Heer Jezus Christus dat je arm bent. Maar die armoede buiten Christus, dat is een vrucht. Maar dat kan niet de grond zijn. Dat het gaat om dat andere hier, zegt Paulus, heel eenvoudig. En dat valt me wel eens op. Hoe eenvoudig het woord is als het gaat om de grootheid van de Heer Jezus. Lees nou eens Handelingen 2, die Pinksterpreek van Petrus. Hoe hij in ferme trekken dat kruisevangelie voorstelt. Heel, ik zou ook willen zeggen, heel zakelijk. En dat de mensen voorstelt. En als de geest daarin meekomt, wel dan gebeuren er grote dingen. Hij zegt, ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Dat is de Joden ergernis en de Grieken een dwaasheid. Achter heb ik zo ongeveer 26 jaar geleden hier in Middelhannes intree mee gedaan. En dan moet je wel zeggen, wat hebben we daar nou van terechtgebracht? En wat wist je daar nou van? En wat leefde daar nou van? Maar de Heere wil het op zijn tijd toch wel bevestigen. Je moet het elke zondag prediken. Je moet het altijd weer voorstellen. En de Heere wil daar toch tenslotte zijn zegen op geven. Op die prediking van Christus. Ja, met al zijn gebreken en tekorten en zonden. Die er dan ook daarin meekomen. Maar dan zegt Paulus wel, daar gaat het om. Buiten hetgeen de profeten en Mozes gesproken hebben. Buiten dat kernevangelie. Daar kunnen we nou niet buiten gaan. Dan moet het nou zijn. En zeker dan. Dan kun je zeggen, ik hoop dat u vele mooie dingen bij uzelf aantreft. Maar dan zou ik u willen zeggen, kom ermee tot de wortel. Kom ermee tot de gever, tot de bron van alle dingen. Opdat we hem zouden mogen zien die daarachter staat. Christus Jezus. Dat is nou het eerste. En het tweede is, ja, het tweede is dat Christus, Paulus spreekt daar ook over, dat hij in zijn leven gekomen is. Want goed, dan kan het wel zijn dat van de kansel die Christus wordt verkondigd en dat die christen daaraan kenbaar gemaakt is. Dat je zegt, dat is het en dat moet het zijn. Maar nu gaat het er ook om dat hij in ons leven komt. En Paulus, ach, hij schildert dan die weg naar Damascus, zijn bekering, en hij vertelt hoe dat dan gegaan is. En toen was daar die openbaring van de Heer Jezus in hem. Het heeft God de behaagd zijn zoon, zegt hij, in mij te openbaren. En dat kan nu alleen in de weg van de waarachtige bekering. En daar heeft hij van gesproken. En die Festus die heeft niet alleen bezwaar, appel aangetekend tegen dat kruis, maar ook tegen die bekering. Ook tegen het feit dat je een ander mens moet worden en dat er wat met je gebeuren moet. En dat je niet kunt sterven zoals je geboren bent, weten we toch wel. De waarachtige bekering waar wij vanmorgen ook getracht hebben over te spreken. De bekering. En hij spreekt die bekering ook, want hij neemt dat ook als uitgangspunt. Ik heb degene die te Damascus waren en te Jeruzalem en de heidenen verkondigd dat ze zich zouden beteren en tot God bekeren. Ach, nou kan het nog zo'n rijke evangelie zijn. En u kan in de voorwerpelijke zin dat bloed van Christus druppelen in de gemeente. En hoe kan dat geschilderd worden in al zijn grootheid? Maar Paulus zegt dat hij die weg van de bekering heeft geleerd. En dat hem dat wonder is te beurt gevallen toen hij reisde met macht en last welke hij had. En hij zag dat licht. Nou gaat het erom dat dat woord wat hier verkondigd wordt, gemeente, oud en jong. Dat dat rijke woord nu ook inslaat in je leven. Dat het woord wordt toegepast en verklaard door Gods geest. En dat je kunt zeggen, het heeft daar niet mee te maken allereerst. Maar dat je ook kunt zeggen van datgene wat God in je leven gedaan heeft. Het is in geen hoek geschied. Het is waar geweest. En het is ontwijfelbaar vast. Bekering. Maar dat is een moeilijke zaak, zeg je. Want ja, Paulus had zo'n kennelijke bekering. Paulus had zo'n krachtige bekering. Er was in zijn leven zoveel gebeurd. Hij twijfelde daar niet aan. En we weten ook wel, dat is moeilijk te zeggen, maar we weten ook wel dat de bekering in ieders leven niet gelijk is. Paulus, die daar midden uit de vijandschap wordt getrokken, uit de krachtige vorm van verzet, die de mensen doodt die in die naam geloven. Wat is er niet een machtige, overmachtig werk Gods in zijn leven nodig geweest om hem op de knieën te krijgen. En je kunt anderen noemen die dat in die zin op die manier niet gevoeld hebben. Ik had in Harderwijk een jongen in de gemeente die zei, ja, hij noemde een dominee, ik ben bij die en die dominee opgevoed, dominee van de Poel, zei hij. En nou geloof ik dat ik net moet bekeerd worden als dominee van de Poel. Ja, zo kan dat zijn. En nou kun je zeggen, we staan hier bij Handelingen 26. Nou geloof ik dat ik net bekeerd moet worden als die Paulus, als Saulus. Je moet ook net zo bekeerd worden. De kern van de zaak zal daarin moeten zijn. Dat de blinde ogen worden geopend. En dat er in het leven toch een absoluut keerpunt komt. Dat we die levensvraag leren stellen. Wie zijt gij, Heere? En wat wilt gij dat ik doen zal? Dat is nu zo nodig in ons alle leven. En dan kan het op een totaal andere wijze gaan. Maar dat is het dan. Als we nou worstelen met die vraag, die bekering, die waarachtige bekering, niet dat valselijk bekeren zoals Juda, die waarachtige bekering, wel bid de Heere dan maar veel om dat licht op de weg, opdat het duidelijk zou zijn in je leven, gemeente. Duidelijkheid hebben we nodig. Een vraagteken is gevaarlijk. Een vraagteken van onzekerheid. Eigenlijk waarin je zegt, ik weet het niet. Het kan wel zus zijn. Het kan ook wel anders zijn. Het moet uiteindelijk zo zijn voor mij en voor u dat wij er niet aan twijfelen. En nu ligt dat niet alleen in dat kruis van Christus. Ja, daar ligt het alleen in. Maar nu gaat het er ook om dat dat ook door Gods geest in die weg van de levensvernieuwing wordt bekendgemaakt. En dat dat verklaard wordt. Paulus kent iets van Christus. Hoeveel? Al elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot wordt van dat heil, die wel dan deelgenoot. Hij zal ze groter maken. Hij weet iets van de waarachtige bekering. En dan tenslotte, dan gaan we eindigen. Dan lees ik nog iets van die Paulus. Dan staat hij daar. En dan denk ik, ja, dat is ook een christen. Dat is nou een echte christen. Die staat daar voor zijn koning en zijn vorsten. En die maken het hem niet gemakkelijk. En je zou zeggen, die vorsten hebben de leiding, maar gaandeweg wordt het anders. Die Paulus krijgt de leiding en die spreekt met die mensen en die beroept zich op hun geweten. En ze krijgen het benauwd. Felix kreeg het zielsbenauwd. De rechter krijgt het benauwd doordat de verdachte wat gaat zeggen. Hij staat daar met zijn ketenen en dan rammelt hij een keer met zijn ketting. En dan zegt hij, ik wenste wel dat gij, die mij alle heden horen, zodanige zoudt worden uitgenomen deze banden. Hij zegt, nee, die ketting die, wens ik je niet toe. Ik wens je niet de strijd en het kruis en de verdrukking toe. Och, het kan er niet buiten. Maar dat is nou niet het punt. Dat zou ik je nou niet wensen, maar ik zou je wel van harte willen wensen. Om dat nu te kennen. Ja, dat moet nou ook een christen zijn. Een christen moet daar nu aan kenbaar zijn dat hij persoonlijk kan zeggen wat er staat in vers 22. Dan, zegt Paulus, hulp van God verkregen hebbende, sta ik tot op deze dag. Als God me niet geholpen had, dan had ik er niet gestaan, zegt hij. En nu staat hij daar voor zijn rechters. Hij staat daar voor die mensen. En hij zegt tegen die bijna christen, die Agrippa. Hij zegt, ach man, ik zou willen. Ik zou zo wensen dat het eens niet bijna werd. Maar dat het geheel werd. Dat het 100% zou mogen zijn. Kijk, dat is een christen. Dat is een 100% mens geworden die de Heere vreest. Ik zeg niet 100% volmaaktheid, maar in zijn leven is het waar geworden. Is de Heere op de eerste plaats gekomen, is de Heere alles geworden. Kreeg de Heere zijn hele hart. En hij zegt tegen Agrippa, doe het nou niet half. Nou zou ik het naar twee wijzen, op twee manieren willen uitwerken. Dan gaan we eindigen. Dan zegt die Paulus tegen Agrippa, dat bijna, zeg eens 80%. Het is niet denkbeeldig dat er nou mensen zitten van 70%, 80%, 90%. Menselijk gesproken, bijna. En die 10%, die 20%, die 30%, die 40%, ik spreek even heel menselijk, die ontbreken je. En Paulus zegt, och, nu gaat het om die 100%. Ik zou wensen dat je nu niet bijna, maar geheel door de kracht van dat geloof zou mogen zalig worden. Want anders heb je aan die 80% straks niets. Gemeente, onze bijna zaken, al onze pluspunten, alles wat we hebben, dat zal ons niet kunnen baten als het niet alles wordt. Als het niet wordt die Jezus heeft, die heeft genoeg. Als dat niet ons leven is. Maar dat is er. Paulus zegt, ik wenste dat wel. Dat het nou helemaal zo zou mogen zijn in je leven. Niet bijna, maar helemaal, jonge mensen. De Heere vraagt alles. De Heere zegt, geef mij uw hart. En de Heere is niet tevreden met sommige dingen. Hij vraagt alles in ons leven. En de Heere geeft je de eerlijkheid om dat te verstaan en niet te rusten. Voordat we dat in ons leven hebben ontvangen. En bijna en geheelig, zegt Paulus. En dan nog iets. Dan zegt hij, ik zou dat wel wensen, maar niet alleen gij, zegt hij. Maar nu alle die mij heden horen. Ach, dat mag toch ook van de kansel gezegd worden vanavond. Nu allen die mij heden horen in de gemeente. Ik heb vanmiddag gepreekt in een gemeente over die tekst. 1 uit een stad, 2 uit een geslacht. En dat is dan heel wat. 1 uit een stad. Het zijn eenlingen. En het is waar, het zou ook een groot wonder zijn. Als er nou vandaag 1 door de prediking zou zijn getrokken. Dan waren al de moeite, die waren volkomen goed gemaakt. 1. Het zou een groot wonder zijn. Maar Paulus zegt ook, bij dat ene, dat de Heere persoonlijk werkt, mogen we dan wel zeggen, ik wenste wel dat alle die mij heden horen. Laat ik dat in alle bescheidenheid, laat ik dat in alle ootmoed vanavond mogen nazeggen, gemeente, dat ik mocht zeggen, alle die mij heden horen. Velen van u zijn mij uiteraard toch nog wel bekend. En over de breedte van de gemeente zou ik best met u en met jullie nog wel eens willen praten. Je zou elkaar wel eens graag willen ontmoeten, maar daar is natuurlijk geen gelegenheid toe. Maar wij spreken met elkaar vandaag vanuit het woord. En nu zien we elkaar zo zitten. En het is lange tijd, och, het is zo lang geleden, daar hoef ik het niet meer over te hebben, dat we hier geweest zijn. Maar toch, dat leeft toch wel in je hart. En dat mag ook wel gezegd worden, alle die mij heden horen, ik wenste dat alle die mij heden horen zouden zijn. Kun je dat nou zeggen? Als ik uitgenomen deze banden in de diepste ootmoed begrijp me goed, niet vanuit de hoogte, maar in de diepste ootmoed. Al die mensen waar je toch eigenlijk toch nog van houdt, zo lange tijd daarna. En die je lief geweest zijn en lief geworden zijn. En ook alle die daarbij zijn, velen die ik niet ken. Maar dat maakt dan ook niet uit. Maar dan mag ik vanavond eindigen. En zeggen, nou, niet bijna. Niet zo dat je zegt, niet ver van het koninkrijk Gods. Geen orpa. Maar als nu die grens komt. Allen die mij heden horen. Vanavond. En in Hebreeën 4 staat het, laat ons dan vrezen. Dat niet de enige tijd iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Het zou een wonder zijn als er één vandaag de Heer had gevonden. En welke zondag ook. En het zou verschrikkelijk zijn als hier een mens zou zitten onder het woord die de zondag niet meer is. En die sterft zonder God. Dat zou ook die ene, het zou verschrikkelijk zijn. Dat niet iemand schijnen achtergebleven te zijn. Dat zegt hier de apostel Paulus, dat zegt Hebreeën 4. Alle die mij heden horen, God geve ons dat. Hij schenke u zijn geest en zijn genade. Dan zal zijn naam de eer ontvangen. Dan gaat het niet om die Agrippa met zijn mooie kwaliteiten. Dan gaat het niet om die Festus, de man van de wereld die het zo weet en die het zo beoordelen kan. Maar dan gaat het om die Paulus die iets heeft, die een schat heeft, die door de Heere gegrepen is. En zegt, ik jagen naar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik ook van hem gegrepen ben. Die Paulus die heeft alles verloren, die is alles kwijt. Maar die heeft Jezus verkoren, wiens eigen hij is. Bent u dat ook? Zijn we dat ook? Laat dat ons doel zijn, laat dat ons leven zijn. Gode tot eer en uw ziel tot eeuwige winst en zaligheid. Amen. Willen wij gaan zingen op Psalm 145, het vierde vers. Al wat gij vrocht zal juichen tot uw eer. Uw gunstvolk zal verblijd u zegenen, Heere. Psalm 145, het vierde vers. Laten wij nu samen danken. Heere, wij brengen u dank dat deze dag ons geschonken is, dat uw woord er is, dat we in uw huis mochten zijn. Wij bidden u, Heere, waar wij toch gehoord hebben wat er zijn kan en wat het niet is. Waar we gehoord hebben dat de kracht van uw kerk buiten henzelf ligt. Ach, wilt u zelf dat grote wonder verheerlijken in ons midden. dat de hemelen gescheurd worden en dat Christus zich openbaart. Het zij in de weg van een ontdekte verloren zondaar. Het zij daarin dat zo'n verloren mens uit de kracht van zijn bloed gaat leren leven, bediend worden. Het is niets uit de mens, maar juist omdat het niet uit de mens is, daarom is het er. En daarom kan het nog verkondigd worden. Als het van de mens was, Heere, ach, wat zouden we dan toch arm zijn. Als wij het moesten waarmaken, wat zou het dan toch treurig aflopen. Maar u bent de waarachtige. Heere, gedenk ons daarin en zegen ons. Och, mocht dat woord van vandaag iets zijn. Mocht het een kracht God zijn tot zaligheid. Als een mosterdzaad. Mocht het niet ledig wederkeren. Het zal het ook niet doen. Het zal doen hetgeen u behaagt. Gebied uw zegen erover. Het is met menselijke zwakheid en met allerlei gebrek gebracht. Maar Heere, ach, wil ons nog leiden daarin. Gedenk de gemeente, Heere, wilt u ook deze gemeente van Middelharnis bijstaan en kracht geven? Wilt ge van zondag op zondag de gemeente wel doen in uw bedehuis? En wilt u allen zegenen, jong en oud? Geef, Heere, dat uw naam groot mag zijn en dat bovenal uw koninkrijk mag zijn verheerlijkt. Gedenk ook, Heere, aan hem die ge hier gesteld hebt met zijn gezin. Wilt u hem zegenen? Het was deze week nog een vreugdedag, waarin hij met de gemeente, met zijn gezin ook mocht gedenken wat u hem gegeven hebt, ook van jaar tot jaar. Wilt u ook onze broeder Baars nabij zijn en maak in alle dingen zijn werk voorspoedig. Laat hij met vreugde en blijdschap dat werk mogen doen. Gedenk hem ook in alle familieverhoudingen die soms ook moeilijk zijn, Heere. Wilt u hem dan ook stellen tot een zegen? Laat de gemeente van zondag op zondag biddend onder het woord komen. Ga met ons, zegen de kerkraad. Wilt u ook de broeders van de kerkraad wijsheid geven? Maak het goed met hen. Ja, gedenk ons allen en wil zo ons gebed uit genade verhoren om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte op Psalm 33, het zesde vers. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.